Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over...
Het mysterie van de lage kijkcijfers van Boer Zoekt Vrouw.
Dan de advertenties op YouTube worden steeds persoonlijker en effectiever.
Plus een fascinerend interview met Jack Spijkerman.
Verder een staatssecretaris schiet uit zijn slof over de framing van fossiele subsidies.
En de blunders van Caroline van der Plas. Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een recensie achter op Apple Podcasts. Of kom ook naar de gratis live show op 7 oktober. De link staat in de show notes.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
Twee weken, Victor, en dan ga je verhuizen.
Klopt inderdaad, ja. Ik vind het spannend. Het is voor de eerste 15 jaar.
Maar je huis staat al vol met dozen. Zijn ze ingepakt?
Valt wel mee. Nee, ik heb zoiets van, je moet niet lang in dozen gaan rondhangen. Dus dat soort dingen, dat komt allemaal nog wel. Ik heb twee dozen ingepakt op dit moment. Maar ja. Wat ik zei, ik heb nog 2 weken.
Oké, maar je was niet helemaal gelukkig met de timing, geloof ik, hè?
Nou, het live event is dus precies 1 dag naar mijn verhuizing. Dus dat is wel, dat zijn wel even 2 hele hectische dagen dan. Aan de andere kant, ik heb er wel heel veel zin in. Het lijkt me namelijk ook heel erg leuk om met de groep mensen die daar is, om dan de intro, dat iedereen dan tegelijkertijd zegt, een hele leuke show. Dat zou toch leuk zijn?
Oké.
Dat moeten we even oefenen met het publiek.
Straks naar alle mensen straks, dat iedereen dat gelijktijdig roept.
Ja, dat is toch leuk.
Nou, laten we naar hetgene gaan wat opviel deze week. De lage kijkcijfers van Boer Zoekt Vrouw, die vielen jou op.
Ja, klopt. Ja. Heel veel mensen hadden het daar deze week al ook over. Het programma trok 1,4 miljoen kijkers. En dat is voor dat programma in ieder geval echt heel erg weinig. Het was vroeger een programma wat met gemak zelfs 4 miljoen kijkers scoorde. Dus als het nieuwe seizoen dan begint met 1,4, dan is dat wel echt een hele, hele grote teleurstelling. Nou, meerdere mensen hadden daar ook meerdere verklaringen voor. Een van die verklaringen luidt dat mensen na BNB Vol Liefde even datingprogramma's zat zijn. Dus dat de timing misschien niet helemaal gelukkig is. Nee. Het is ook een internationale editie van Boer Zoekt Vrouw en die scoort altijd iets minder, want het zijn dan niet boeren in Nederland, maar boeren in het buitenland. Dat zou er mee te maken kunnen hebben. Het imago van de boeren is natuurlijk ook achteruit gegaan. Dat zou er wellicht ook een factor in kunnen zijn. Dus verschillende redenen die mogelijk meespelen.
Maar dat vind ik wel interessant. Hè? Dus dan is het eigenlijk allemaal de schuld van Mark van der Oever en zijn trekkerbrigade. Die hebben eigenlijk gewoon Boer Zoekt Vrouw van een onschuld beroofd. Ja, we kijken anders naar boeren nu.
Ja, ik betwijfel wel echt of dat nou echt een hele grote factor is, eerlijk gezegd hoor. Ik denk dat mensen ook als boeren wat controversiëler zijn of wat politieker geworden zijn, dat mensen nog steeds, als het een leuk programma vinden, ernaar zouden kijken. Dus ik denk dat dat een kleine factor is.
Maar kan ook niet gewoon meespelen dat ik... Er zijn nu 13 seizoenen geweest, 158 afleveringen. Ja. Is het niet ook gewoon een beetje uitgewerkt nu?
Dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel. Ik denk dat dat zeker meespeelt. Het is echt al heel erg lang te zien inderdaad. 2004 waren de eerste afleveringen te zien. Maar tegelijkertijd, als je het gaat vergelijken met de eerste aflevering van het vorige seizoen, de eerste reguliere aflevering van het vorige seizoen, dan keken daar 2,8 miljoen mensen naar. Dus dit is wel een halvering. Dus dit is wel echt een hele sterke daling die je daar ziet. Dus de vraag is dan ook wel van, wat kan dat dan verklaren? Ik denk inderdaad dat het programma wel op zijn retour is. En ik denk ook eerlijk gezegd dat de rest van het seizoen ietsje beter gaat scoren dan deze eerste aflevering. Maar ja, de vraag is van wat verklaart dit slechte cijfer? Ja. En ik zat daarover na te denken. En ik denk een van de problemen die Boer Zoekt Vrouw heeft, en specifiek presentatrice Yvonne Jaspers heeft, is dat zij niet meer echt aanschuift in talkshows. En dat komt omdat er echt een vrij rampzalig, daar is vriend en vijand het wel over eens, talkshow optreden was van Yvonne Jaspers bij Pauw. In 2019 was dat. Ja. Dat was destijds ook groot in het nieuws. Je hebt het waarschijnlijk ook wel een keer gehoord.
Sluikreclame was het verwijt.
Ja. Nou ja, precies. Ja. Zij lag onder vuur voor haar werk voor veevoederbedrijf 4Farmers. En ze presenteerde destijds ook het programma Onze Boerderij. En inderdaad, mensen we hadden het verwijt sluikreclame. Nou, door het commissariaat van de media is ze uiteindelijk wel vrijgepleit, maar ze hadden wel kritiek op die deal. Zij ging bij Pauw aan tafel zitten en ze had ontzettend veel zelfmedelijden en geen enkele zelfrelativering. Ze voelde zich alleen, ze kon alleen maar huilen, zei ze letterlijk. En ze zei op een gegeven moment zelfs letterlijk van, alsof ik in een oorlogsgebied zat. En dat is natuurlijk al dat je denkt, je gaat een beetje ver, Yvonne. Ja. Weet je, dit is erg overdreven. Doe even normaal. Maar wat het heel pijnlijk maakte, was dat tegenover haar aan tafel zaten de ouders van Anne Faber, het vermoorde meisje. Ja, en als je dan, gegeven dat, niet een klein beetje zelfrelativering te berde kunt brengen, ja, dan is dat natuurlijk gewoon echt heel erg pijnlijk. Dus dat werd door vriend en vijand, zelfs door Jeroen Pauw later, werd dat bekritiseerd. Ja. En het effect is geweest dat Yvonne Jaspers gewoon niet meer aanschuift in talkshows. Hè. Het is gewoon niet haar ding. Vroeger zat ze er echt heel vaak bij De Wereld Draait Door. Was ze tafeldame, ze zat om de havenklap daar. Maar dat doet ze eigenlijk niet meer.
Ze heeft gewoon die avond besloten van dit nooit meer.
Nee, ik hoorde ook in de AD Media podcast dat ze ook, net zoals Matthijs van Nieuwkerk, vooral schriftelijke interviews wil geven. Ja, dat is toch best wel opmerkelijk inderdaad. Maar kijk, ik denk dat Boer Zoekt Vrouw is een beetje event television. Hè? Het is niet een regelmatig te zien programma. Het is gewoon zo nu en dan op onregelmatige momenten te zien. En dat betekent dat mensen niet altijd weten dat het er weer is. En het is ook zo dat als ze het een tijdje niet hebben gezien, dat ze denken van ja, maar er zijn ook andere leuke programma's. Ik heb het ook niet echt gemist. Ik heb geen zin om een nieuw seizoen te kijken. Dus je moet mensen ook een beetje enthousiast maken. Nou, dat kan je bijvoorbeeld doen door in een talkshow te verschijnen en te praten over wat dit seizoen bijzonder maakt. En nou ja, et cetera, et cetera, et cetera. Ja, misschien
dat je
samen
zin
met die
krijgt
boeren.
Om te kijken. Ja.
Ja, precies. Ja, gewoon even dat enthousiasme opwekken, inderdaad. Dat kan dus niet. En dat is ook iets wat Linda de Mol niet meer kan. Want Linda de Mol schuift ook niet meer aan in talkshows sinds nou ja, dat hele gebeuren rondom The Voice. Want ja, dan gaat ze natuurlijk lastige vragen krijgen over Jeroen Rietbergen. Hè? Is het nou aan of is het nou uit? Daar is nog steeds nooit echt duidelijkheid over gekregen. Waarschijnlijk ook nog andere lastige vragen. Heeft ze ook geen zin. En ook Miljoenenjacht is 2 weken geleden weer met cijfers van start gegaan. Ook zij zat onder 1 miljoen. En dat is toch voor Miljoenenjacht, het programma wat vroeger echt al 2 miljoen kijkers had, toch ook wel een matige score. Ook daar zou je kunnen zeggen van schuif gewoon even aan bij een talkshow om promotie te doen. En kijk, ik denk wat het aangeeft, er zit gewoon een effect aan dit soort promotie. Er is natuurlijk een acteursstaking in Hollywood. En het interessante daaraan is dat die acteursstaking laat ook zien wat het effect is van het doen van promotie voor een film. Want de films zijn dus opgenomen, maar de acteurs mogen gedurende die staking niet promotie doen voor de film. Ze staken ook voor de promotie. Dus ze verschijnen niet in televisieprogramma's of in podcasts of waar dan ook om een interview te geven over hoe fantastisch die film is. En The Hollywood Reporter, het Amerikaanse entertainment tijdschrift, die zegt op basis van bronnen bij de grote filmstudio's dat maar liefst 15% van de omzet kan kosten van een film. Ja. Dus om dat heel concreet te maken, er is een nieuwe Turtles film uit, de Teenage Mutant Ninja Turtles. En die film die gaat waarschijnlijk zo'n 7 à 10 miljoen dollar minder verdienen, omdat de acteurs niet in interviews kunnen doen om het te promoten.
Ja. Dat hakt er behoorlijk in dan.
Ja,
hè? Dus,
dat hakt er enorm in.
En die staking die speelt nog steeds dus?
Ja, die speelt nog steeds. En dat er is volgens mij iets van een einde in zicht. Maar het duurt al een tijdje. En wie weet wanneer het precies gaat eindigen. Maar het geeft wel aan, er zit waarde aan het doen van promotie. En dat betekent ook het feit dat Yvonne en Linda dat niet meer kunnen doen. Dat geeft ook wel aan dat hun marktwaarde als presentator ook wel echt sterk is gedaald. Want ik zat ook gewoon te bedenken van ja, zou jij Linda nog op een nieuw programma zetten? Stel dat je een revolutionair format hebt bedacht waar je hele grote verwachtingen van hebt. Ja, dan wil je natuurlijk wel iemand hebben die dat presenteert, die ook in een talkshow kan aanschuiven om dat te promoten bijvoorbeeld. Hè? Dat geeft het toch een grotere kans van slagen. Dat ga je dan niet doen. En dat betekent dat ook Yvonne en Linda waarschijnlijk gewoon minder goede formats in de toekomst gaan krijgen. En dat betekent eigenlijk ook wel dat de situatie waar zij nu in zitten, dit waren hele succesvolle presentatrices, misschien wel de succesvolste televisiepresentatrices van de afgelopen 20 jaar. Ja. En hun carrière zit op dit moment echt gewoon in een neerwaartse spiraal waar ze moeilijk uitkomen. En ik denk voor beide is op zich de remedie simpel. Een keer door die zure appel heen bijten en gewoon weer in praatprogramma's verschijnen. Linda wil dat natuurlijk niet omdat ze dan lastige vragen krijgt en ze vindt dat een invasie waarschijnlijk van haar privacy. Maar
en ja, toch doen.
Ja, absoluut. Want ik zie gewoon niet hoe dit gewoon op een andere manier kan eindigen dan het einde van een carrière uiteindelijk van deze twee mensen. Ze zullen Miljoenenjacht en Boer Zoekt Vrouw blijven presenteren. Maar die programma's die zitten echt wel op een retour, want ze zijn beide ongeveer 20 jaar te zien.
Helder, het mysterie is ontrafeld.
Ja, nou ja, nog niet helemaal. We moeten maar even kijken hoe die kijkcijfers zich ontwikkelen. Wat ik zei, ik denk ook wel dat er nog ietsje bij komt als mensen weer weten dat het weer op het scherm is. En,
ja, we hebben het nu besproken in de podcast, hè? Dus nu zijn er in ieder geval misschien wel meer mensen die gaan kijken naar Boer Zoekt Vrouw.
Ja, precies. Ja. Maar Lars, jij wilde het over YouTube-advertenties hebben.
Ja, want die worden steeds persoonlijker en ook effectiever. Eerst even een vraag aan jou. Kijk jij of zie jij veel advertenties op YouTube?
Ik kijk heel veel YouTube. Ik zie niet heel veel advertenties omdat ik een adblocker heb.
Maar je ziet echt helemaal niks.
Nou, jawel, want als ik op mijn televisiescherm kijk, dan daar heb ik geen adblocker op. Dus daar zie ik wel advertenties. Maar op mijn computer, waar ik ook veel YouTube kijk, daar zie ik inderdaad helemaal niks qua advertenties. Dat is wel heel fijn trouwens.
Ja, nou ja, stel je eens voor. Hè, van jij zit op YouTube, je zit te kijken. Ja. En je ziet op een gegeven moment een advertentie. En het start met, hey, backpacker. En toevallig ga jij bijvoorbeeld volgende week zelf op een backpackreis. De stem zegt, ben je nog wakker? En het is 11 uur 's avonds. En dan krijg je toch het gevoel als kijker van, hey, wacht eens even, deze advertentie is voor mij.
Het is ook wel een beetje creepy, maar inderdaad.
Ja, nou ja, vorige week was ik op het YouTube festival en daar waren allemaal creators, merken, agencies, dus die ook al die advertenties maken.
Van de Nederlandse dependance van YouTube, neem ik aan.
Ja. Ja, klopt. Maar we hadden bijvoorbeeld wel Afrojack, de jeugd van tegenwoordig, Loreen, de winnaar van het Eurovisie Songfestival, die trad daarop. En ik had sprekers gecoacht die daar hun verhaal vertelden, van Google en Booking.com tot Volkswagen. En ik hoorde bij dat evenement ook wel dingen waarvan ik dacht, die zijn interessant voor iedereen die wel eens YouTube kijkt. Dus ik dacht, misschien leuk om hier te behandelen. En dat gaat dan om die persoonlijke advertenties. En
ja.
Dan heb ik het dus even voor de duidelijkheid niet over een influencer die in een YouTube-filmpje vertelt over voedselsupplementen en dat soort dingen. Maar juist over die advertenties die je te zien krijgt voor, tijdens of na de content die je kijkt op YouTube.
Ja, die YouTube ook inderdaad aanlevert, inderdaad.
Want daar is wel echt iets aan het veranderen. En je hebt natuurlijk al heel lang targeting. Hè? Dus dat jij koopt een tas of je zoekt op een tas en je wordt op internet nog weken achtervolgd door advertenties van die tas. Of op basis van je persoonlijk zoekgedrag, demografische kenmerken, kan jij uitgezocht worden om te gaan adverteren.
Ja.
Maar dan waren het wel heel vaak nog dezelfde advertenties. Alleen kreeg maar een deel van de doelgroep die te zien. En wat er nu echt anders is, is dat je als adverteerder gewoon ontzettend veel verschillende versies kan maken van het tv-spotje. En afhankelijk van wie jij bent, of wat jij belangrijk vindt, krijg jij dus een andere versie van dat spotje te zien.
Ja, ja.
En één merk vertelde erover wat ze hadden gedaan. Dat was Volkswagen. Want Volkswagen had eigenlijk een bijzondere campagne op YouTube. Op basis van wie jij bent en het moment van de dag werd ook inderdaad het hele filmpje dat je te zien kreeg, werd aangepast. En de grap daar was, vond ik, dat je zou verwachten dat het reclamebureau gewoon 100 verschillende versies heeft geüpload en dat elke keer precies de juiste versie gekozen werd. En dat gaat tegenwoordig op YouTube anders. Je uploadt, zeg maar, als adverteerder een soort van template, wat brokjes, wat elementen. En op basis daarvan maakt YouTube zelf de advertentie.
Dus je kunt oneindig veel verschillende versies maken.
Klopt. En dat waren er nu een paar honderd. Hè? Want je moet ook rekening houden dat sommige mensen kijken op een mobiele telefoon. Dus dan moet die ook nog eens verticaal zijn in plaats van horizontaal. Andere mensen kijken zoals jij veel op een televisie. Maar dit waren honderden verschillende versies. Maar straks kan je moeiteloos 100.000 verschillende versies van een advertentie krijgen. Waarbij iedereen dus, afhankelijk van wie je bent, wanneer je kijkt, wat je belangrijk vindt, een andere advertentie te zien krijgt.
Ja, het is interessant, want dit is natuurlijk ook een beetje het verschil tussen broadcasting, zoals televisie werd genoemd, en narrowcasting. Hè? Dus je kunt inderdaad nu voor iemand specifiek een advertentie laten zien. En dat is voor adverteerders natuurlijk enorm aantrekkelijk, omdat dat een veel effectievere advertentie kan zijn.
Ja.
De conversierate is vele malen hoger.
Ja, en wat hier bijvoorbeeld bleek, en daar verklaarde zij het succes ook uit, is dat je kan vaak na 5 seconden kan je op skip drukken, hè? Dus dan ga je door. En bijna iedereen bleef doorkijken. Dus doordat het relevanter was, bleven mensen ook doorkijken. En kijk, helemaal eindeloos zijn die mogelijkheden denk ik ook weer niet. Want ik denk in deze advertentie was het denk ik ook prikkelend, omdat het beeld gewoon prikkelend was. Want nou ja, ze hadden 9 subdoelgroepen waar ze die Volkswagen auto voor wilden adverteren. Dat was een elektrische ID4. En 1 doelgroep was bijvoorbeeld motorrijders. Want het blijkt, het klinkt misschien gek, maar mensen die motorrijden, als die dan een auto willen, dan willen ze graag een Volkswagen. Dus dat hadden ze dus uitgevonden. En wat was dan de advertentie die je te zien kreeg? Dan werd je aangesproken met, hey, goedemorgen motormuis, ik heb een spelletje voor je. Hoeveel motorbanden denk jij dat er in de achterbak van een ID4 passen?
Zo grappig, ja.
En vervolgens zag je ook in beeld hoe 2 mensen moeite deden om uiteindelijk iets van 17 motorbanden, geloof ik, in de achterbak van een ID4 te stoppen. Dus het is misschien ook gewoon wel leuk om te kijken.
Ik moet wel zeggen dat als ik als motorrijder aangesproken zou worden als motormuis, dan zou ik wel direct woedend worden. Ik heb toch wel een stoerder beeld van motorrijders.
Dan dit?
Ja, motormuis.
Maar jij bent geen motormuis.
Nee.
Dus misschien willen zij wel als motormuis aangesproken worden.
Ja.
Nou ja, ze bleef in ieder geval kijken. En ik dacht van ja, maar hoe ver kan dit gaan? He, want ik doe, in theorie kan jij nu al aangesproken worden met... Hey, goedemorgen Victor, heb je lekker gefitnessed? Heb je enig idee hoeveel dumbbells er in de ID4 passen? Ja. En ja, ik weet niet hoe jij zou reageren daarop.
Ik vind het dus wel licht creepy worden, maar je ziet wel de mogelijkheden. En ik denk inderdaad dat zeker de eerste paar keer, op een gegeven moment kan ik me ook wel voorstellen dat op een gegeven moment je gaat wennen aan dit soort dingen. Er is ook, denk ik, dat het verrassingseffect is ook wel belangrijk hier. Ja. Maar zeker de eerste paar keer zou mijn aandacht wel getrokken zijn op een manier die met een generieke advertentie misschien niet getrokken zou zijn.
Ja. Nou ja, YouTube zegt zelf van, kijk, namen noemen, dat is echt een no-go. Ja. Het zou dus wel mogelijk zijn, maar dat willen ze echt niet doen.
Dat zie je natuurlijk wel in nieuwsbrieven soms. Als je op een nieuwsbrief hebt geabonneerd, dan staat er beste Victor. En dat is natuurlijk iets wat makkelijk te doen is. Maar precies. Maar dat doen ze dus niet bij YouTube.
Ja, ja. Dus dat vind ik toch wel anders dan wanneer die het voor jou gaat invullen. Ja. Misschien is hier ook wel de kunst dat soms heb je ook dat je, op het moment dat je bijvoorbeeld een website bezoekt, dat je de dag later een mailtje krijgt. Ja. Dat lijkt dan totaal toevallig. Maar dat is natuurlijk omdat je de dag ervoor de website hebt bezocht. Ja. Daar wordt dan vaak niet expliciet aangegeven van... Hey, gisteren zat je op onze website, daarom nu deze mail. Ik denk dat de kunst eigenlijk is om het wel zeg maar op maat te maken... maar mensen niet ook weer niet het gevoel te geven dat het creepy is.
Ja, ja. Dat is denk ik inderdaad de kunst, ja. Maar het geeft wel de potentie van dat platform aan ten opzichte van inderdaad traditionele televisie. Ja, wat ik zei, ik kan me voorstellen dat het voor adverteerders heel erg waardevol is.
Ja, en ik dacht bijvoorbeeld zelf ook ten opzichte van podcasts is dit natuurlijk heel anders.
Ja.
He, want wij kunnen wel iets noemen tijdens deze podcast, maar ja, Spotify, Apple Podcasts, Google, die hebben dit soort dingen niet. Dus het is natuurlijk als je iets maakt, is het wel heel veel makkelijker om geld te verdienen op YouTube.
Ja, het is een goed punt inderdaad, ja. Ja, zeker. Ja. Ja.
Dus we gaan naar oppervlakkige, maar belangrijke observaties dan.
Nou ja, deel 2. Vorige week hebben we het gehad over het kapsel van Sam Hagens, inderdaad. Hè. Dit was natuurlijk een van de onderdelen die ik, laten we gewoon eerlijk zijn, bekritiseerd heb. Ik zei, Het is het slechtste kapsel van Hilversum. En er moest gewoon wat. Ik had zelfs concrete suggesties over wat er aan gedaan moest worden. Nou ja, ik werd een klein beetje op mijn wenken bediend, mag ik toch wel zeggen. Want Sam is inderdaad naar de kapper gerend en heeft zichzelf een nieuw kapsel aangemeten. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik er eigenlijk best wel enthousiast over ben. Kijk, mijn kritiek was dat het wel erg vlak op zijn hoofd viel. Hè? Het was een heel erg plat kapsel. Er zat weinig zeg maar volume in. En nou ja, dat kan liggen aan zijn dunne haar, maar dan moet je het gewoon een beetje feunen, was mijn kritiek daar ook. Dus nou ja, goed, deze week hij is naar de kapper gegaan. Het is inderdaad korter, ook een suggestie die ik heb gedaan. Dus daar was ik blij mee. En ik zie ook wel dat hij echt moeite doet om gewoon er wat meer, zeg maar, wat meer lift in te krijgen, wat meer volume in te krijgen. Dus er zit wat meer product. Ja, exact. Er zit wat meer product in, wat ervoor zorgt dat het wat meer gaat staan. Ik ga het beoordelen. De vorige keer zei ik slecht kapsel. Ik had geen cijfer bij genoemd, maar als ik dat nu een cijfer zou moeten geven, zou ik zeggen een 3 destijds. Ik geef het nu een voldoende. Ik geef het een 6. Ik denk ook dat aangeeft dat er nog wel kansen zijn voor verbetering. Maar kleine stapjes in de juiste richting moet je natuurlijk wel motiveren. Dus in dat opzicht geef ik hem een voldoende voor nu, een 6.
Ja, weet je wat trouwens grappig is?
Ja, dat weet ik.
Weet jij? Ja, die had ik doorgestuurd. Nou, Sam luistert onze podcast in ieder geval regelmatig. En op maandagmiddag kreeg ik een appje van hem. En hij zei dat hij naar de kapper was geweest, maar hij hechtte eraan te zeggen dat hij naar de kapper was geweest voordat hij de podcast had geluisterd.
Ja, dat dat zal best. Ja. Nee, ja, goed. Ja. Ik kan me voorstellen dat hij daar waarde aan hecht, inderdaad. Ja.
Okay.
Wat vond jij van het kapsel?
Ja, ik ben niet een kapsel-expert, maar ik vond het wel een vooruitgang.
Oké. Weet je dat ik... ik zou Sam niet in mijn VVE willen hebben.
In jouw vereniging van eigenaren?
Ja.
Ja, waarom niet?
Nou, ik heb twee... kijk, ik onderscheid mensen in twee typen. Mensen die je in je VVE wil en mensen die je niet in je VVE wil.
Ja.
En ik vind dat mensen zoals Sam absoluut niet thuis horen in mijn VVE. Omdat ik daar... Nee, dat is serieus. Omdat ik daar mensen wil hebben die een beetje meegaand zijn, die ijverig zijn en die gewoon doen wat er van hen verwacht wordt. Hè? En dat is precies het tegenovergestelde van een beetje een fatsoenlijke parlementair verslaggever. Een parlementair verslaggever hoort gewoon een beetje een lul te zijn. Dat is gewoon, dat moet je zijn. Ik vind dat een hele goede karaktereigenschap voor een parlementair verslaggever. Jij moet gewoon daar Rutte het vuur aan de schenen leggen.
Ja.
Hè? Dus jij moet gewoon 10 kritische vragen stellen. En als hij die 10 niet heel goed heeft beantwoord, dan ga je nog 10 kritische vragen stellen. Dat is wat je wil. Maar dat wil je natuurlijk niet in je VVE. In je VVE wil je mensen hebben die gewoon zeggen van, ja, oké, okay, laten we gewoon het, er zijn nu 3 offertes aangevraagd.
Compromis.
Laten we gewoon voor de schilder gaan die het goedkoopste is en die gaat aan het werk. Maar iemand zoals Sam gaat zeggen van, ja, we hebben 3 offertes aangevraagd, maar hebben wij eigenlijk al een kleurenanalyse gemaakt? En wat doet de nieuwe kleur met de waarde van de verkoop van de appartementen? En hebben we al gekeken naar schilderbedrijf X en Y, want die doen het naar verluid goedkoper? En dat je bij jezelf denkt, Sam, we zijn al 3,5 uur aan het vergaderen en we zijn nog steeds niet klaar. Hou je bek. Weet je wel? Dat is gewoon wat je dan frustrerend eraan vindt.
Maar dit is eigenlijk een gekke manier weer om een compliment te geven. Want het lijkt me namelijk een perfecte eigenschap inderdaad voor een politiek verslaggever. Precies. Dus hij is een goede politiek verslaggever, omdat in de manier waarop jij de wereld indeelt, namelijk wil je mensen wel of niet te hebben in de vereniging van eigenaren. Dus, dus als je een huis hebt, dan heb je zo'n overkoepelende vereniging vaak van buren en zo die daarin zitten. Jij wil hem daar in ieder geval niet in hebben.
Ik zie het al gebeuren, dat wij daar gewoon na uren vergaderen zitten en dat Sam weer met een of ander zeikpunt komt. En dat ik dan denk, Sam, meneer de Smet van nummer 67 is al een uur geleden naar bed gegaan. Ik wil dat je nu kapt met al die vragen. Weet je wel, dat zou ik gewoon super irritant vinden. Zodra hij zegt, hey Victor, ik kom in jouw gebouw wonen, dan verkoop ik, weet je wel, met een ton verlies desnoods. Ik ben weg. Ik weet niet hoe snel ik daar weg moet. En het punt is, weet je wie ik wel in mijn vereniging van eigenaren zou hebben, willen hebben?
Nee, vertel. Mij?
Nee. Oh. Nee, ja, absoluut niet. Nee, want jij bent de perfectionist. Dat is een drama. Dat zijn mensen die ook over allerlei dingen zeuren. Een beetje meegaande mensen wil ik hebben. Nee, Floor Bremer wil ik hebben.
Oké, okay, waarom?
Floor is iemand die echt zo'n persoon is, die gewoon heel graag het goed wil doen. En ze blaft vaak harder dan ze bijt. Floor, weet je ook die laatste opmerking bij Renze over het feit dat, weet je wel, witte mannen allemaal de oorzaak waren van alle problemen. Het is typisch zoiets van, kijk mij eens even deugen. Zij heeft een compliment nodig. Floor is iemand, als jij tegen haar zegt van, Floor, jij zou toch zo'n goede voorzitter zijn. Waarom neem jij die taken niet gewoon op je in het komende jaar? En dan zegt Floor, oh, je vindt mij een goede voorzitter. Oh, nou, weet je, dan ga ik het komende jaar wel heel hard werken. Weet je, dat is ideaal. Dat zijn de mensen die je graag wil. En dan hoef je af en toe even gewoon een soort van complimentje de arena in te sturen. Dan zeg je, Floor, je hebt deze documenten echt fantastisch gealfabetiseerd. En dan is zij weer een jaar blij.
Ja, weet je trouwens wie je ook niet in een VVE moet hebben?
Nee.
Gepensioneerden.
Nee.
Dat hoor ik echt in mijn omgeving, hoor ik dat absoluut. Van iedereen. Als er één groep is die je niet in je VVE wil hebben, is het mensen die al gepensioneerd zijn, overal tijd voor hebben, alle stukken gaan lezen, eigenlijk toch niks beters te doen hebben. En op een gegeven moment, voor wie de VVE-vergadering een halfjaarlijkse uitje is, waar ze even van zich kunnen laten horen.
Sommige VVE's zijn politieker dan de Tweede Kamer. Dat is echt een drama, klopt. Ja, maar inderdaad, dat soort mensen, je wil meegaande mensen die gewoon druk hebben en die een beetje ijverig te werk gaan. Dat zijn de mensen die je wil hebben in je VV.
Oké. Okay. Nou, genoeg over Sam, stel ik voor.
Ja, nou ja, wat jij wil.
Ja, je had ook iets over Erik Dijkstra deze week.
Nou ja, ik zat dus inderdaad Galit en Sophie te kijken. En daar zat hij deze week aan tafel. Hij was te gast. En hij zat daar met een vrij kleurrijk overhemd. En het viel me op dat hij knoopjes open had. Best wel veel knoopjes open had. Hij had bijna tot aan zijn navel de knoopjes van zijn overhemd open. En ik dacht bij mezelf, nou Erik, ik vind dat wel heel veel knoopjes open. Hè? Misschien kan het een tikkeltje minder. Het gaat wel heel erg ver nu. Ik vind er een beetje onsmakelijk uitzien. Dit is best wel bizar. Doe het eens even niet.
Ja, dus fashion-kenner Victor Vlam, die heeft hier een probleem mee.
Nou ja, ik bedoel, als jij dit zou doen of als ik dit zou doen, dan zouden wij toch al tegen elkaar zeggen van, joh, hey, misschien eventjes wat, ik bedoel, het is goed om 1 of 2 knoopjes open te houden, maar om ze nou alle 5 open te houden, dat is wel wat gek. Normaal gesproken zegt iemand dat wel even tegen je.
Oké, dus dat moet hij veranderen.
Ja, maar kijk, de vraag is natuurlijk ook van, waarom doet hij dat? Hè? Want als ik dit kan bedenken en waarschijnlijk iedereen dit tegen mij zou zeggen en tegen jou zou zeggen als jij dat doet, waarom doet hij dan toch die knoopjes open? En ik denk, dit soort dingen zijn ook wel een klein beetje een schreeuw om aandacht. Zo zie ik het ook wel weer. En ik zie het ook wel als iets wat hij doet, omdat hij, denk ik, gewoon heel graag wil opvallen. Ik denk dat dit ook een soort van manier is om zichzelf in de kijker te spelen. Dat hij hoopt dat hij misschien op wordt gemerkt, omdat hij dan een ander programma mag presenteren. Hij loopt al sinds 2009 rond in het talkshow-circuit. Begonnen bij De Wereld Draait Door als jakhals. Nou, hij mocht heel eventjes op één presenteren samen met Willemijn Veenhoven, maar dat duurde niet zo verschrikkelijk lang. Later werd hij niet meer door BNNVARA naar voren geschoven om een programma te presenteren, of in ieder geval een praatprogramma te presenteren. Het mocht niet verder gaan dan Per Seconde Wijzer. Ze zien hem als talkshow gast, dat kan hij, maar niet als presentator. En ik denk wel dat hij absoluut die ambities heeft. En dit is natuurlijk ook een beetje een manier, dan hoopt hij misschien van, oh, misschien zit Peter van der Vorst wel te kijken. En die denkt van, hey, ik heb een vak. Want Eva is net weg. Misschien moet ik Erik Dijkstra hebben. Kijk, iedereen weet dat no way gaat gebeuren. Hè? Dat gaat echt in 100.000 jaar niet gebeuren. En als het wel gaat gebeuren, dan emigreer ik naar Azië. Dan ben ik weg. Dan
snij jij je oor af,
precies. Ik bedoel, dat is toch wel waar zo iemand op hoopt. En dat verklaart een beetje dat schreeuwige gedrag qua kleding.
Ja, dit is wel hoe die is volgens mij, hoor. Want ik was laatst in Amsterdam-Oost in een café. En op een gegeven moment zag ik ergens in de hoek, zag ik iemand zitten. En ik dacht, hé, wat grappig, die man heeft een shirt aan. Dat had het shirt van Erik Dijkstra kunnen zijn.
Ja.
En toen keek ik nog eens.
En toen was het Erik Dijkstra.
Het was Erik Dijkstra.
Echt waar?
Ook zeg maar buiten tv draagt hij dit soort shirts wel.
Maar ik denk ook dat wat hij op televisie laat zien, hij zal iets meer, het zal ergens wel een reflectie zijn van zijn persoonlijkheid. Het is alleen wat sterker aangezet, want dat is het meestal. Dus het is net wat meer, net wat groter. Want als hij gewoon naar de kroeg gaat, heeft hij geen vijf knoopjes open natuurlijk, toch?
Nee. Nou, dat weet ik niet. Ik krijg er in ieder geval een sterk Hugo de Jonge gevoel bij. Ja, hè? Maar dan met shirts in plaats van schoenen. Van kijk mij eens.
Ja. Ja. Ik heb deze week een fascinerend interview trouwens gelezen.
Maar we gaan weer naar de inhoud nu. Of dit was echt weer de oppervlakte.
Nou ja,
ik vond best een lang oppervlakkige blok.
Ik vond het niet oppervlakkig. Ik betwist
maar we gaan weer terug naar de inhoud. Jack Spijkerman.
We waren al bij de inhoud, Lars. Okay. Nee, ik las inderdaad een interview met Jack Spijkerman in de Volkskrant. En ik vond echt een fascinerend interview. Echt hartstikke leuk om te lezen. We zullen hem even in de show notes zetten. Dat is misschien wel leuk voor mensen. Want hij blikt eigenlijk terug op zijn televisiecarrière. Hij zegt ook van, ik heb geen televisieambities meer per se. Dat is allemaal voorbij. Hij is inmiddels ook 74. Dus dan is het normaal gesproken ook wel een klein beetje afgelopen. Maar hij blikt daar op een hele open en eerlijke manier op terug. Ik vond het eigenlijk best wel een goed interview. En hij steeg ook wel een klein beetje in mijn achting. Wat ik ook wel grappig vond. Hij begon dus te vertellen dat hij nog steeds wel dingen doet. Hij werkt tegenwoordig als vrijwilliger in het archief van Ajax. Hij zit daar gewoon dingen te rangschikken, zeg maar.
Mooi.
Gewoon een klein, redelijk onbenullig baantje daar te doen.
Maar wel leuk, lijkt me.
Nou ja,
wat hij vertelde, van allerlei dingen die hij dan vindt, die anderen niet eens kenden. Ik bedoel, je hebt mensen die als ze gepensioneerd zijn in de VVE gaan zitten. en je hebt Jack Spijkerman. Hè, dan heb ik toch wel meer bewondering voor Jack Spijkerman.
Ik ook. Nee, maar het feit dat hij gewoon bezig blijft en dingen gaat doen en dat soort dingen. En hij zegt ook van, ik heb volledig geaccepteerd dat televisie afgelopen is en dat soort dingen. Ik denk dat het heel belangrijk is om ook naast je televisiewerkzaamheden andere hobby's en andere interesses te ontwikkelen. Dus ik vond dat eigenlijk ook heel positief aan hem inderdaad. Het is een contrast met bijvoorbeeld Henny Huisman, die toch een beetje te veel blijft hangen in van dat hij terug op televisie wil, terwijl dat waarschijnlijk ook niet meer gaat gebeuren. Een andere grappig iets vond ik dat Marstan van Dam ooit heeft gezegd dat hij Jack Spijkerman te lelijk vond voor televisie. Marstan van Dam was natuurlijk destijds de VARA-voorzitter.
Ja, ja, het is toch een lullige opmerking.
Zeker,
Ik doe in tijden, kijk, zit nu in zeg maar in een MeToo-tijd en zo, zeg maar. Uh-huh. Ik denk dat je dit zou niet geaccepteerd worden als de.
Ben ik niet met je eens.
Als de directeur tegen je zegt dat je te lelijk bent voor tv.
Ik denk dat mensen het inderdaad wat diplomatieker zouden zeggen, maar diezelfde analyse wordt gemaakt. Het is gewoon een visueel medium, dus als mensen echt te lelijk zijn, en ik ben het in die zin een klein beetje met de analyse eens dat Jack Spijkerman echt inderdaad niet moeders mooiste is. Dat moet.
Het is Marcel van Dam toch ook niet.
Nee, maar die was ook voornamelijk wel achter het scherm natuurlijk zichtbaar.
Ja, maar Laaghuis en zo was hij ook voor de schermen elke week.
Ja, oké, maar hij was geen presentator misschien. Ja. Maar point taken, maar ik denk wel dat de analyse vaak bij presentatoren wordt gemaakt van hoe zien ze eruit? En als je er beter uitziet, heb je wel meer kans op televisie. Dat begrijp ik wel.
Ja, tenzij je Johan Derksen bent.
Ja, nee, klopt. Ja, klopt. Ja, nee, goed, fair enough. Ja. Okay. Ander opmerkelijk iets vond ik dat Kopspijkers was natuurlijk een enorm groot succes. En hij zat daar over na te denken, want Koppensnellers, dus de Talpa-versie, de John de Mol-versie van Kopspijkers, was dat echt niet. Dat programma had op een gegeven moment maar 400.000 kijkers en is op een gegeven moment gewoon van de buis gehaald. Het was ongeveer hetzelfde programma, maar de dingen die anders waren maakten het gewoon echt een minder leuk programma. En hij reflecteert erop terug en zegt van, ik had eigenlijk niet een soort nepkop spijkers moeten maken. Ik had gewoon een totaal ander programma moeten maken. En hij zei ook van, bij de VARA had ik allerlei ideeën voor programma's die niet werden uitgevoerd. Hij had een van die ideeën uit moeten voeren, zegt hij eigenlijk. En ik vind het wel interessant, want ik denk eigenlijk dat als je terugkijkt op de carrière van Jack Spijkerman, het is iemand die één succes heeft gehad, echt maar één, dat is Kop Spijkers. Hij heeft wel andere dingen gedaan, hij heeft wel succes in theater gehad, dat geloof ik ook wel. Spijkers met koppen op de radio, nou, dat loopt nog steeds en dat was natuurlijk ook wel een succes, maar op televisie heeft hij maar één echt succes gehad. Dat is weliswaar een heel groot succes, want af en toe keken er 4 miljoen mensen naar. Maar het is wel in dat opzicht een klein beetje een eendagsvlieg. Ik weet niet of ik in hem geloof als grote producent of iets dergelijks. Ik denk eigenlijk dat ik dat niet echt heel erg een sterk verhaal vind.
Wat wel ironisch is, want hij heeft ooit een nummer 1 hit gehad met het nummer One Day Fly.
Nou ja, is dat van hem?
Ja, weet je. One Day Fly, gonna be a one day fly.
Dat waren toch verschillende mensen? Of was...
Ja, nee, maar hij zong daarin.
Ja, oké. Okay.
Ja, ja, het is daar neergezet, absoluut. Maar misschien is hij meer een one-trick pony dan een one day
fly. Ja, precies. Misschien inderdaad meer een one-trick pony, inderdaad. Ja, want al die andere programma's later heeft hij bij RTL4 nog programma's gepresenteerd. Zoals de grote improvisatieshow, geloof ik. Of Echt Waar, geloof ik, heette dat. Mm. En ook Wat Vindt Nederland was allemaal niet zo'n heel groot succes. Goed. Het is niet echt een hele grote televisieman, maar hij heeft wel één heel sterk programma gepresenteerd. Eén ding wat onze podcast ook raakt, want dat is iets wat wij natuurlijk ook vaak bespreken. Hij zei dat hij spijt heeft over het feit dat hij geen uitleg heeft gegeven over zijn overstap naar Talpa. Want het beeld in de media was en is dat hij een grote graaier was en dat hij daar gewoon naar John de Mol is overgestapt om dan 1 miljoen per jaar te kunnen verdienen. En dan is het links lullen, rechts vullen. Dat is het verwijt. En het is natuurlijk iemand met een heel sterk VARA-imago. Ja. Dus dat raakte hem destijds enorm. Hij kreeg in de media ook de bijnaam Check Spijkerman. Vond ik wel grappig. Maar hij zei van, misschien had ik gewoon meer uitleg moeten geven daarover.
Het is heel normaal ook. Ik bedoel, als een voetballer bij een club speelt en op een gegeven moment 5 keer zoveel kan verdienen bij een andere club, dan vindt iedereen het normaal dat je naar die andere club gaat. Het zou iedereen doen. Hè? Dus iedereen die nu luistert, die 5 keer zoveel zou kunnen verdienen in een andere baan met ongeveer hetzelfde werk.
Ja.
En misschien zelfs een groter platform. Of een meer waardering voor wat je doet. Die zou die stap zetten. Dus zo gek is het natuurlijk niet wat Jack Spijkerman deed.
Nee, maar het kan wel hypocriet overkomen als je je jarenlang hebt verzet tegen alles wat kapitalistisch en commercieel is.
Ja. Fair enough.
Maar ik denk wel dat hij het beter had kunnen uitleggen. Want ik denk dat achteraf gezien gewoon zo sterk zijn imago heeft beïnvloed op een negatieve manier. Dat misschien ook wel een van de redenen is waarom koppensnellers bij Talpa minder succesvol was dan kopspijkers bij de VARA.
Dat is natuurlijk ook de communicatieles misschien ook hieruit. Van als je zelf niks communiceert, gaan anderen het voor jou invullen.
Ja, eens.
En als je dat dan ook niet recht zet nadat anderen het voor je invullen, dan blijft alleen dat andere verhaal hangen. En klopt. Juist doordat je er dus niks zelf mee doet, dat gaat dat extra irriteren.
Ja, eens ja. Ja, ik denk inderdaad dat als je er een goed verhaal tegenover hebt had gezet, wat ook eerlijk is, dat is wel echt een hele belangrijke, maar gewoon had uitgelegd inderdaad, ook misschien wel de dingen die jij net zei, van dat het zo'n unieke kans is om niet alleen meer te verdienen, maar ook gewoon andere dingen te kunnen doen die je creatief te ontplooien, dan zou dat misschien nog wel een verhaal kunnen zijn wat overkomt. Ik denk ook wat vaak waar vaak dit soort mensen ook de mist in gingen, want ik zat ook gewoon uit nieuwsgierigheid even te kijken van wat hij destijds ook alweer zei over zijn overstap. En hij beweerde dat destijds dat hij wegging bij de NPO omdat er geen ruimte meer zou zijn voor amusement zoals kopspijkers. Maar dat was eigenlijk een beetje ongeloofwaardig. Want er was wel minder ruimte voor amusement. Want de programma's zoals Love Letters, die waren wel controversieel in de politiek. Dat vonden ze geen taak van de publieke omroep meer.
Nee.
Maar kopspijkers stond in veel mindere mate ter discussie. En dat is eigenlijk wel een programma zoals Lubach dat tegenwoordig ook is. Wat eigenlijk best wel NPO is. Dus dat was gewoon toentertijd niet zo geloofwaardig. En als je dan één leugen hebt verteld, dan is dat ook wel slecht voor je geloofwaardigheid, denk ik.
Misschien had hij het gewoon inderdaad ook met dat zelfspot kunnen doen. Dat vind ik namelijk het sympathieke van Johan Derksen. Dat hij dan zegt van ik was de linksback van Veendam, zeg maar. Die probeert zelf zijn voetbalcarrière continu op de hak te nemen. Als Jack Spijkerman had gezegd van, ik heb één programma gemaakt. Dat was toevallig een succes hier. Maar ik ben benieuwd of ik het ook op een andere plek kan. Misschien wel, misschien niet. Maar dat je het gewoon jezelf heel kwetsbaar opstelt daarin. Hadden we het hem misschien ook wel meer vergeven.
Denk het ook, ja. Ja, denk het ook. Ja, ik denk dat hij overigens wel de neiging heeft om een beetje verongelijkt over te komen. Dat zit wel heel diep in zijn persoonlijkheid. Nou, dat is een vlak waarop je natuurlijk ook mensen een klein beetje vanuit de adviseurs van John de Mol zouden hem kunnen helpen om te zorgen dat hij dat dan wat minder was.
Oké, nou ja, straks gaan we kijken naar de strategische interrupties van Geert Wilders en ja, waarom hij het Thierry Baudet zo lastig maakte. Maar voordat we dat gaan doen, is het tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische TV-tune uit jouw collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Wat heb je meegenomen?
Ja, we gaan een nieuw genre hier verkennen, Lars.
Kom maar op.
We hebben nog nooit een tekenfilm gedaan, maar we gaan vandaag naar de tune van DuckTales luisteren. Kijk jij het vroeger?
Ik heb het wel eens gezien, ja. Maar ik was geen vaste kijker.
Ja, ik wel. Ik vond het persoonlijk echt een van de beste tekenfilms
in die tijd.
Ja, precies. Ik ga zo eigenlijk de legendarische tune laten horen. Het is echt ook wel een tune die heeft beïnvloed wat voor tunes werden gebruikt door tekenfilms. Want vroeger waren ze altijd heel erg speels en een beetje kinderachtig. En DuckTales wilde wel een serieus muziekstuk hebben om mee te beginnen. En dat hebben ze laten maken. Het klinkt, nou ja, goed, best gewoon als een normaal stuk muziek. Maar wat het wel heel tekenfilmachtig maakt, is dat het met een overgave wordt gezongen. Nou, daar zeg je echt u tegen. Er is een hele enthousiaste zanger. En de Amerikaanse versie gebruikt uiteraard een Amerikaanse zanger. In Nederland is die, en we gaan naar de Nederlandse versie luisteren, is die ingezongen door een zanger bij de naam Frank Affolter. Nou, die zou je kunnen kennen, want een paar jaar geleden heeft hij meegedaan aan The Voice Senior. Daar is hij tot de halve finales gekomen in het team van Ilse de Lange. Maar in de jaren 80 zong hij dus de tune in voor DuckTales. En let vooral op het enthousiasme. Want vooral hoe hij het doet, het is eigenlijk heel overdreven. Het is echt van, stort je in het avontuur. Het is heel overdreven.
Ik wil hem nu horen, Victor.
Maar het past wel bij DuckTales. Daar komt hij.
Het leven is een berg van storm die in duck staat. Auto's, lasers, vliegmachines, bliksems, het is wat. Dappere helden trekken te verder in DuckTales. Iedere keer beleef je meer in DuckTales. Alles wat je droomt gebeurt in DuckTales. Dan word je in het nauw gedreven. Moet je rennen voor je leven. Hou je dan maar stevig vast aan DuckTales.
Ja, nou ja, goed, DuckTales dus, de tune van de week. Oké, laten we het hebben over een interview met staatssecretaris Marnix van Rij. Want ja. Jou viel op dat hij compleet uit zijn slof schoot bij de term fossiele subsidies.
Ja, hij was heel geïrriteerd, want inderdaad in de Telegraaf stond een fascinerend interview met hem. En hij was pissig en dat proefde je in elke zin. En dan kreeg je bijvoorbeeld de vraag van, hoe kijkt u naar de discussie over fossiele subsidies? Zijn het volgens u fossiele subsidies waar het om gaat? Zijn antwoord, nee. Want het zijn fiscale regelingen. Het irriteert me dat Extinction Rebellion dat zo noemt. En dan gaat hij nog 7 antwoorden daarna, gaat hij nog echt in op die term fossiele subsidie. Een en al irritatie over die term. We mogen het volgens hem niet zo noemen.
Ja.
En mijn punt is eigenlijk dit. Dit is een achterhoedegevecht. En helaas voor jou, Marnix, je hebt al verloren. Mede dankzij Extinction Rebellion heeft iedereen het nu over fossiele subsidies. De NOS heeft het erover, politici van links tot rechts, alle kranten, zelfs de Telegraaf. En af en toe sputtert de krant nog een beetje tegen en dan hebben ze een artikel, experts maken gehakt van milieuclaims over fossiele subsidies. Maar in alle andere berichtgeving van de Telegraaf zie je gewoon dat die term fossiele subsidies overal klakkeloos wordt overgenomen.
En het is natuurlijk gewoon framing dit, want ja. Subsidies, dat is al iets waarvan mensen van denken, nou, voor het bedrijfsleven zitten we daar niet per se op te wachten, subsidies. Nee. En als het dan ook nog is voor fossiele activiteiten die milieuvervuilend zijn dus, dan is dat nog minder populair. Dus het is wel een manier om het beleid extra impopulair te laten lijken. Nee. Fiscale maatregelen klinkt in eerste instantie neutraler, zou je kunnen zeggen.
Absoluut. En dit is in die zin ook al een geweldige overwinning voor Extinction Rebellion, die de discussie hebben aangejaagd hierover. Ook door bijvoorbeeld een heel helder doel te kiezen bij die A12-protesten. Hè. Ze protesteren niet voor het klimaat of een paar vage regelingen. Nee, ze protesteren tegen fossiele subsidies. En toen ze ermee begonnen vorig jaar, toen leek het erop dat die fossiele subsidies 17,5 miljard zouden zijn. Later werden ze geschat op 37,5 miljard. Nu zelfs door het kabinet zelf, hè, waar staatssecretaris Marnix van Rij onderdeel van vormt, worden ze geschat tussen de 40 en 60 miljard euro per jaar. Nou. En ik verwonderde me dat hij er zo'n aanstoot aan nam. Want ja, ik zal de staatssecretaris een geheimpje verklappen. Kijk, de villa-subsidie is eigenlijk ook geen subsidie. Dat is natuurlijk gewoon de hypotheekrenteaftrek. De aanrechtssubsidie is ook geen echte subsidie. Het kwartje van Kok is ook geen kwartje. De plofkip die ploft niet echt uit elkaar. En automobilisten zijn niet letterlijk een melkkoe, want zo'n koe die past helemaal niet in een mini. Ja, we gebruiken heel veel termen in de volksmond. En dat we die term gebruiken, betekent natuurlijk niet dat het allemaal 100% hoeft te kloppen volgens de definities van jouw studieboek vroeger.
Nee, precies. En behalve dat, in het politieke debat zie je natuurlijk inderdaad heel veel van dit soort termen die als framing worden geïntroduceerd. En deze is natuurlijk bijzonder succesvol, omdat die door heel veel partijen is overgenomen, inclusief inderdaad de NOS en alle andere media.
Ja, en wat deze term eigenlijk veel logischer nog maakt dan die andere die ik hiervoor noemde, is dat zelfs de OESO, de Wereldhandelsorganisatie en het IMF, die spreken ook gewoon over fossiele subsidies. Hè. En deze maand berekende het IMF bijvoorbeeld dat het wereldwijd gaat over 7 biljoen dollar per jaar. En biljoen met een B, dus het Nederlandse biljoen, 7000 miljard dollar. Zoveel geld gaat er wereldwijd naar fossiele subsidies. En The Guardian rekende het uit. Dat is dus elke minuut 13 miljoen dollar. Elke minuut van de dag, het hele jaar door.
Ja.
En wat ik fascinerend hierin vind, is waarom eigenlijk die term zo krachtig is en waarom het frame ook zo krachtig is. Want je noemde het al. Kijk, heel veel mensen hebben een hekel aan subsidie. En kijk, als je de gemiddelde Telegraaflezer vraagt van wat vind je van Extinction Rebellion en haar acties op de A12, dan hoor je ze al roepen van ja, ze moeten allemaal in de gevangenis. Ze moeten opgepakt worden en gestraft worden.
Telegraaf... Het wordt wel een beetje een karikatuur gemaakt van de Telegraaflezer, maar ga door.
Maar als je diezelfde, maar ik neem het nu op, als je diezelfde Telegraaflezer vraagt van wat vind je van 40 miljard euro aan subsidies voor fossiele brandstoffen, dan hoor je toch, ja, het is wel een beetje oneerlijk, hè? Ja, misschien wel schandalig, wat een geldverspilling zou je veel eerder horen. En hoe komt dat? Nou ja, volgens mij voor een deel doordat ook op rechts echt een aversie bestaat tegen subsidies, zeker als het gaat om linkse hobby's. Dat is natuurlijk ook een krachtige frame.
Ja.
Je ziet ook dat de VVD bijvoorbeeld Kamervragen stelt als Milieudefensie tegen de staat procedeert, dan is het ineens van hoe durven ze? Want ze krijgen subsidie. Dan moet je niet procederen. Terwijl Tata Steel doorlopend tegen de staat procedeert. Terwijl jij en ik, geloof ik, meer belasting betalen voor ons watergebruik dan Tata Steel voor die hele giffabriek.
Ja.
Dus dan krijg je al direct meer problemen daarmee. En ik denk ook dat het appelleert aan een waarde. Kijk, de meest krachtige frames die gaan niet over woorden, maar die appelleren aan een bepaalde waarde. En ik denk dat de waarde is hier onrechtvaardigheid. Hey, ik betaal me blauw als ik mijn huis een beetje warm wil krijgen in de winter. Ja. Maar vervuilende bedrijven krijgen miljarden aan subsidie. Hey, dat appelleert aan een gevoel van onrecht.
Ja. Ik denk dat dat heel sterk leeft, want het is natuurlijk niet alleen deze subsidies die mensen onrechtvaardig vinden. Maar in het huidige systeem waar wij in zitten wereldwijd, is er een soort van race to the bottom gaande. Wij als Nederland moeten het aantrekkelijk maken voor bedrijven om zich te vestigen. Daar hebben we in zekere zin baat bij. Hè? Een goed vestigingsklimaat zorgt ook voor werkgelegenheid. Maar ja, tegelijkertijd betekent dat wel dat we allerlei kortingen aan het geven zijn aan bedrijven. En dat als we daar niet in meegaan, dan verliezen we die bedrijven. Dat is niet wenselijk. Maar als we daar wel in meegaan, betekent dat geld opgebracht moet worden door de bevolking. En dat voelt ook als een beetje oneerlijk aan. Dus het is een hele oneerlijke situatie waar we eigenlijk in zitten.
Ja, en wat ik denk dat deze term ook zo krachtig maakt, dat in één keer al die verschillende regelingen nu bij elkaar opgeteld worden. Dus in één keer wordt het duidelijk van ja, jij en ik voelen niks bij een individuele regeling. Maar bij 40 miljard voelen we wel wat. En ik denk, we hadden het net over op rechts. Nou ja, ook kijk, op links helpt het ook echt om mensen te mobiliseren en woedend te maken. Hè? Want het roept echt meer emotie op, al was het maar vanwege de hypocrisie. Want nou ja, de Rijksoverheid geeft elk jaar 400 miljoen euro uit aan kunstsubsidie. Ja. Er is altijd geneuzel over op rechts. Maar ja, de Shells en de Tata Steels van deze wereld, die krijgen dus 40 miljard aan subsidie. Dat is 100 keer zoveel. Dus voor elke euro die naar kunst gaat, gaan er 100 naar vervuilende bedrijven. Ik denk, ook dat maakt het veel makkelijker om boos te worden over dit bedrag.
Vind jij dat de subsidies, de fossiele subsidies, zoals Extinction Rebellion ze definieert, inderdaad in een sneller tempo moeten worden afgeschaft?
Ik denk dat het te makkelijk is om te stellen dat je 40 miljard kan afschaffen, want dat kan niet. Hè? Kijk, nee. Als jij Tata Steel of dat soort bedrijven net zoveel zouden laten betalen voor hun energie als elke consument, ja, en je voert dat volgend jaar in, dan weet je zeker wat er gaat gebeuren. Dan gaat echt iedereen die energie nodig heeft, gaat weg uit Nederland. Dus ik denk dat niemand ervoor zou moeten zijn om dat van de ene op de andere dag af te schaffen. Nee, maar dat je het wel...
Ja, want als de voormalige klimaatdrammer en de huidige klimaatminister Rob Jette al vindt dat dat niet kan, dan ben ik wel geneigd om te denken van het is misschien ook niet zo verstandig om hier Extinction Rebellion in te volgen.
Maar eerlijker betalen, en dat geldt op meerdere gebieden, hè. Dat gaat niet alleen om het klimaat, maar kijk dat de zelfstandige koffiezaak om de hoek wel netjes de belasting betaalt, maar de Starbucks niet. Ja. Ook dat voelt natuurlijk heel onrechtvaardig. Hè. Dus dat je wel een eerlijkere manier krijgt in de mate waarin je bijdraagt aan de samenleving, daar zou ik wel heel erg voor zijn.
Ja, precies. Dat ben ik ook zeker voor. Maar dat zou wel een grotere discussie zijn dan alleen maar deze specifieke subsidie.
Ja. Je zag ook wel dat ook als er in één keer een geldlabel opgeplakt wordt, dan roept het ook direct meer emotie op. Ik moest denken aan de JSF's en die discussie. Hmm. Ik zat het eens op te zoeken, want we hebben het echt, voor mijn gevoel, echt jarenlang hebben we het gehad over die aanschaf van de JSF's. Ja. Dat ging over eenmalig 5 miljard. Nou, daar zouden we nu lachen met terugwerkende kracht. Denk van, waar hebben we het al die tijd over gehad? 5 miljard eenmalig. En dan hebben we het een paar jaar lang hebben we het daar elke week over gehad. Maar concrete bedragen, ja, daar voelen we al meer bij. En ik denk, kijk, Marnix van Rij, het heeft geen zin dat hij er elke keer toch weer over begint en probeert de term weg te krijgen. Want ja, het slechte nieuws voor hem is, de term is er, die gaat ook niet meer weg.
Nee, precies. Dan de algemene beschouwing en vooral dan specifiek één punt daarover. Dat debat vond natuurlijk afgelopen week plaats. Er waren meerdere fragmenten die best wel veel werden gedeeld en die veel werden besproken. Eén daarvan was de interruptie van Geert Wilders bij Thierry Baudet over de maanlanding. Ja. En jij wil het hebben over de strategie van Wilders daarachter. Want hij heeft, ik denk dat je één ding wel kunt zeggen van Geert Wilders, het is wel echt een strateeg.
Nee, absoluut. Elke keer weet hij weer met zijn interrupties het nieuws te halen. En het is interessant om dat te analyseren. Want ook deze interruptie over die maanlanding, die haalt ineens weer het 8-uur-journaal. Hè? Dus er is echt heel veel aandacht voor geweest. Vooral, denk ik ook, omdat Thierry Baudet er met twee benen insprong natuurlijk. Hè? En zichzelf eigenlijk binnen no time als een volledige complotdenker wegzetten.
En dat overigens in het 8-uur-journaal zat, is in die zin wel bijzonder. Want het gebeurde volgens mij ergens rondom de uitzendtijd van het 8-uur-journaal. Dus het zat op het einde van het 8-uur-journaal dat ze nog even snel terugkwamen op iets wat de algemene beschouwingen en dat ze toen nog er even in hebben gefietst. Ja. Dus dat gaf ook wel aan dat zij dachten van dit is een opmerkelijk fragment.
Ja. En het punt is, het leek een beetje entertainment, hè? Van even lachen om de maanlanding. Maar voor Wilders is dit echt niet alleen entertainment. Het is een politieke strategie. En kijk, de algemene politieke beschouwingen, die vormen het belangrijkste debat van het jaar, elk jaar weer. En wat mij elke keer weer opvalt, is dat bijna...
debat in de Tweede Kamer, zeg ik er dan even
in de
bij.
Tweede Kamer. Elk jaar zie je weer dat eigenlijk iedereen, alle andere lijsttrekkers, die slaan op alles wat beweegt, wordt het dan genoemd. En ze iets horen waar ze het niet mee eens zijn, dan rennen ze naar de interruptiemicrofoon en dan moeten ze een puntje scoren. Ja. Maar Wilders maakt eigenlijk die eerste dag van de algemene politieke beschouwingen elke keer maar 3 interrupties waar hij van tevoren over heeft nagedacht. Ja. Die heel strategisch geplaatst zijn en waar die andere ook echt pijn mee doet. En ze zijn volgens mij vaak ook gebaseerd op kiezersonderzoek. En dat is hier ook makkelijk aan te tonen. Want kijk, 3 jaar geleden daalde Thierry Baudet enorm in de peilingen. Hij stond toen heel hoog daarvoor, maar hij daalde enorm in de peilingen. En tegelijkertijd steeg Geert Wilders juist.
Zij communiceren in vaten.
Dat is absoluut zo. En volgens onderzoek van INO Research was de belangrijkste reden daarvoor dat forumkiezers afhaken op het complotimago van Baudet. Er stond ook een artikel op NOS.nl 3 jaar geleden dat de kiezers die weglopen van Forum voor Democratie, dat die gewoon niet zo gecharmeerd zijn van bijvoorbeeld ook de complotdenkers waarmee Baudet zich inlaat. Willem Engel en zo. Ja, daar hebben ze niks mee. En Peter Kanne van INO Research die legde ook uit dat bijvoorbeeld bij het coronabeleid waren zowel de kiezers van Forum voor Democratie als de kiezers van de PVV echt heel kritisch op het kabinetsbeleid. Maar waar de PVV-kiezers juist vonden dat het wel wat strenger kon, vonden de Forum-kiezers dat het allemaal wat losser moet. En hij zei, mede daarom gingen op een gegeven moment meer mensen naar de PVV. Want wat speelde hier? Het ging volgens Peter Kannen eigenlijk vooral om mensen die laag opgeleid zijn. Die zich zorgen maken om hun gezondheid. En dat zijn vaak mensen die werkzaam zijn in contactgroepen. Mensen die niet thuis kunnen werken. Ja, kijk, als je dan de maatregelen van Baudet volgt, dan voelden zij zich echt onveilig.
Ja.
En dat weet Wilders. Dat heeft hij natuurlijk uiteraard ook gezien.
Zeker.
En het zou me niet verbazen als dat in recenter onderzoek ook nog eens bevestigd is. Want de partij laat natuurlijk ook zelf onderzoek
doen. Zeker. En het klinkt heel intuïtief hoor. Want ik denk inderdaad dat iedereen ook wel gelooft dat die radicalisering die heeft plaatsgevonden bij Forum voor Democratie ook heel veel van de kiezers die er wel op hebben gestemd, bijvoorbeeld bij de Provinciale Statenverkiezingen, niet afgelopen keer, maar de keer daarvoor, dat die daardoor niet meer terugkomen bij die partij.
Ja. Nou ja, en als je dus weet dat kiezers eerder wegliepen van Baudet om zijn complotimago, nou, hoe voorkom je dan dat ze weer teruggaan naar Baudet, door hen in ieder geval eraan te herinneren waarom ze ook alweer een hekel hadden aan Baudet.
En dus dit legt een soort van val voor Baudet eigenlijk, waar hij niet anders dan zelf kan instappen.
Ja.
Want hij kan natuurlijk niet zeggen dat hij er anders tegenaan kijkt. Je weet, Wilders weet wat hij hierover gaat zeggen.
En die dan kan't helpen hemzelf. Ja.
Ja, precies, exact. En dan zegt Baudet daar de dingen die dus ook weer kiezers van hem vervreemden.
Ja, en vond ik ook de manier waarop hij dat deed, vond ik mooi. Want daar heeft hij echt absoluut over nagedacht. Kijk, heel vaak gaat Wilders vol op het orgel.
Ja.
En dan noemt hij mensen knettergek en dat soort grote termen gaat hij gebruiken.
Ja.
Dat was hier onverstandig geweest, omdat ze dus in diezelfde vijver vissen. Dus wat was een interruptie? Hij zei gewoon een beetje te loops, half relaxed. Zei hij van, ja, ik heb twee korte vragen aan de heer Baudet. Ik heb het volgens mij ergens gelezen. En ik hoop ook dat hij het kan ontkrachten. Maar is het waar dat u zou hebben gezegd dat het drama in New York 9/11 een inside job is?
Ja, en heel feitelijk, heel neutraal eigenlijk zelfs.
Heel neutraal. Het klinkt ook niet als een aanval, maar gewoon, ik ga jou even helpen om dit gewoon even recht te zetten. Maar het was natuurlijk heel wel overwogen gepakt, juist dit thema, omdat hij wist dat dit electoraal verstandig was om daar punt te maken. En dat deed me ook denken aan een eerdere interruptie, dat was al 15 jaar geleden of zo, bij de Algemene Politieke Beschouwingen. En daar viste de PVV toen in dezelfde vijver als de SP. Ja, die zaten om dezelfde kiezer te vechten.
Ja.
En wat Wilders,
ik denk dat overigens nog steeds wel een klein beetje dezelfde vijver is.
Inderdaad wel zo zijn. Maar wat Wilders wist uit onderzoek is dat als het gaat om migratie, de kiezers van de SP eigenlijk wat rechtser waren dan de lijn van de partij.
Ja,
he, dus die wilden een
dat
strenger,
is denk ik nog steeds zo. Ja, zeker.
Die wilden
ja.
een strenger migratiebeleid dan de leiding van de SP.
Ja.
Nou, wat deed hij vervolgens? Hij maakte een interruptie tegen Agnes Kant. Die was toen de leider en die zei van, mevrouw Kant, de mensen die het meest last hebben van de gevolgen van de massa-immigratie, die wonen in uw wijken. Die hebben op u gestemd. Mevrouw Kant, u laat uw eigen kiezers in de steek.
Ja.
En dat vind ik weer zo'n strategische interruptie.
Ja.
Dat heel vaak zie je politici elkaar hard aanvallen. Maar eigenlijk probeert hij een wig te drijven tussen, zeker, in dit geval zijn tegenstander en de achterban van de tegenstander. Hij richt zich direct tot de achterban van mevrouw Kant, van de SP-stemmer. En laat eigenlijk zien van, ik neem jullie serieuzer. Ik begrijp jullie beter dan Agnes Kant.
Ja.
En dat doet hij eigenlijk vrij consequent in dit soort debatten. Zeker bij de Algemene Politieke Beschouwingen. En kijk, qua
en ook bij verkiezingsdebatten die gaan komen natuurlijk.
Ja, nee, dat zal hij daar ook doen. En qua debattechniek denk ik toch wel van, ja, dat doet hij toch wel heel erg slim.
Ik denk ook dat hij iemand is die met weinig woorden veel impact kan maken.
Ja.
Er zijn heel veel mensen die veel meer praten tijdens die debatten rondom de algemene beschouwingen. Maar de woorden van Wilders, die hebben wel vaak meer impact uiteindelijk op de dingen. En dat is uiteraard waar het om gaat. En dat is wat hem ook een geduchte tegenstander maakt. Ik denk ook voor de debatten rondom de verkiezingen die gaan komen. Die worden overigens nu allemaal gepland. Er gaat een op-één debat komen. Een NOS-debat gaat er ook natuurlijk weer komen. Maar daar is hij iemand waar je echt voor moet uitkijken, want hij kan je echt pakken op een manier die je zetels kost.
Ja, ja, en dat doet hij het overigens ook heel slim. Hij neemt het plaatje altijd mee. Wat mij altijd opvalt is dat Geert Wilders maakt nooit een interruptie.
Nee.
Wanneer bijvoorbeeld een Femke Halsma destijds of tegenwoordig een Jesse Klaver ook bij die interruptiemicrofoons staat.
Ja.
Want hij weet, het is gewoon niet zo'n fijn plaatje als hij daar naast Jesse Klaver staat, terwijl hij de interruptie maakt. Dus hij wacht ook altijd op een moment dat hij daar in zijn eentje staat, zodat het fragment dat uiteindelijk bij de NOS in het 8-uur-journaal getoond wordt, echt alleen hem laat zien terwijl hij deze interruptie maakt. En ook dat soort dingen, daar is hij wel echt mee bezig.
Ja, iemand die wellicht nog wat kan leren van Wilders op dit strategische vlak is Caroline van der Plas. Deze week waren er twee dingen in het nieuws, nou, meerdere dingen eigenlijk wel, maar in ieder geval twee dingen om hier even te bespreken, die onhandig waren op zijn minst en waarvan je eigenlijk wel kunt zeggen, dit waren blunders, dit was niet goed. En het eerste was natuurlijk dat Mona Keijzer bij Umberto Tan aan tafel zat. En ja, goed, Caroline van der Plas had die middag in de algemene beschouwing wat gezegd over het wachtgeld van Frans Timmermans. Nou ja,
en toen gebeurde dit.
Ja. Het verschil is natuurlijk dat de heer Timmermans met wachtgeld campagne gaat voeren voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer.
Mevrouw Keijzer, heeft u wachtgeld?
Ja.
Gaat u campagne voeren?
Deels wel, ja, klopt. Maar ik heb ook...
Klopt. Snapt u? Ja. Dus dan snap ik deze opmerking niet goed.
Ja. Ja.
Ook niet, hè, denk ik.
Het ongemak druipt er vanaf. Dit is niet fijn.
Ongemakkelijk. En het kwam op mij over alsof Mona Keijzer al wist dat die vraag gesteld zou worden. Alsof het ook niet echt een verrassing was dat die vraag daar ter tafel kwam bij Humberto Tan. De redactie, ik heb het even gevraagd, die ontkent dat echt met klem. Ja. Dus dat wist zij niet van tevoren, maar kennelijk zag ze hem wel aankomen. Dat maakt het voor mij extra merkwaardig dat zij Caroline niet van tevoren even heeft ingeseind van even dimmen met de wachtgeldaanval.
Ja, ik denk dat ze hem vooral aan zag komen toen ze het fragmentje voorbij zag komen daar bij Humberto aan tafel. Ja. En dat was natuurlijk het punt. Kijk, het is een blunder. Caroline had niet zelf moeten beginnen over wachtgeld als je weet dat jouw nummer 2 en premierskandidaat zelf ook wachtgeld krijgt. Het mooie aan het meerpartijenstelsel in Nederland is dat ook een andere partij die aanval voor jou kan plegen. Dus jij hoeft dit niet te doen. Laat het dan aan anderen over. En goed, ik denk, het tweede is hier bij dit soort dingen, de situatie is iets anders. En er is wel een cruciaal verschil tussen het wachtgeld van Mona Keijzer en het wachtgeld van Frans Timmermans. En dat is dat Mona Keijzer natuurlijk ontslagen is. Ja. En Frans Timmermans zelf ontslag heeft genomen. Ik vind dat een wezenlijk verschil.
Het is anders.
Maar het lastige is wel dat het moeilijk is om dat uit te gaan leggen. En dat nuanceert het hele verhaal. En dat is nou precies wat je niet nodig hebt met zo'n aanval. Dus het stelt Frans Timmermans in staat om te zeggen van, ja, maar uw nummer 2, die krijgt ook gewoon wachtgeld. Dit is hoe het systeem werkt. We maken er allemaal gebruik van. Dat heeft een reden. En nou, daar gaat je aanval. Dus het is vooral goed voor Frans Timmermans. Ik denk niet dat het per se Mona Keijzer nagedragen gaat worden dat zij ook wachtgeld krijgt, want nogmaals, ze is ontslagen. Ik denk het voornaamste effect hiervan is dat de aanval op Frans Timmermans hier toch wel een klein beetje minder sterk is.
Ja, eens. Eens. Ja, en ze maakte nog een fout eigenlijk. Hè? Dus ze kwam heel erg tijdens de algemene politieke beschouwingen in problemen. Ja. Omdat ze een gratis biermotie had ingediend. Zij vond dat het minimumloon een beetje omhoog moet. Maar ze had eigenlijk niet nagedacht over hoe dat dan vervolgens betaald moet worden.
Nee. Nee, in Haagse termen, de motie was niet gedekt, zoals ze dan zeggen.
Aan paarden denken als het gaat om dekken en zo. Ja, een rare term.
Kijk, weet je wat het punt is? Hoeft een motie een financiële onderbouwing te krijgen? Het antwoord daarop is nee, dat hoeft het helemaal niet. Dat is echt niet het geval. En neem dat niet van mij aan. Er was ooit een heel wijs iemand die zei, ik vind dat deze Kamer er niet moet intrappen als wordt gezegd, het kan niet. Als wij zeggen dat iets kan, dan is bijna alles mogelijk. De vraag is of we bereid zijn de politieke consequenties te dragen. En dan denk je misschien, welke wijs persoon heeft dat gezegd? Nou, dat was dus Jesse Klaver, een van de mensen die kritiek had op Caroline van der Plas, dat haar motie geen dekking had.
Zelfs nog tijdens deze algemene politieke beschouwingen zei hij dat.
Ja, precies. Ja. Ja, kijk, een motie is een oproep aan de regering en dan is het de taak van de regering om ervoor te zorgen dat die betaald kan worden. Het is heel erg logisch. Wat Caroline van der Plas ook zei, is letterlijk van, we ontslaan het kabinet wel een beetje van de plicht om zelf met voorstellen te komen. Dat is wel hoe het gaat, want het kabinet heeft natuurlijk oneindig veel ambtenaren tot zijn beschikking. Die kunnen daar die hele begroting doorspitten om te kijken hoe het gedekt kan worden. Als eenmansfractie met relatief weinig ondersteuning in de Tweede Kamer is dat moeilijk te doen. Dus als je gaat eisen dat de motie gedekt is, dan is dat echt heel erg sterk in het nadeel van eenmansfracties. Dus het is op zich logisch dat je zegt van, een motie hoeft niet gedekt te zijn. Nee. Eén nuance daarbij, als het niet gedekt is, dan mag de regering natuurlijk ook wel vinden dat het niet betaald kan worden. En dan is het aan de Kamer om daar weer op te reageren. Nou, in theorie zou je een motie van wantrouwen dan kunnen aannemen, omdat de regering niet doet wat jij wel vindt dat ze moeten doen. Hè? Als de motie is aangenomen door de Tweede Kamer, dan vind je misschien dat de regering wel moet handelen. Maar ja, goed, dat is toch soms wel te vergaand. En in deze situatie met verkiezingen opkomst zal dat niet zo snel gebeuren. Dus het kan politiek strategisch verstandig zijn om op te dekken. En dat is in dit geval denk ik ook wel zo.
Ja, want ik vind ook dat je niet misschien altijd exact moet kunnen noemen waar het vandaan komt. Ik vind wel dat je een richting moet geven. Ja. Politiek is kiezen. Als jij zegt er moet meer geld naar bijvoorbeeld het minimumloon, ja, dan vind ik wel dat je moet zeggen. En wat ons betreft kan dat ten koste gaan van, nou ja, zeg maar, moet het ten koste gaan van zorg, moet het ten koste gaan van onderwijs? Vind je misschien wel dat het begrotingstekort gewoon mag oplopen? Kan ook een keuze zijn, hè? Maar geef in ieder geval ongeveer aan waar jij dat geld zou zoeken.
Het kan, maar kijk, ik denk nogmaals, het is politiek strategisch meer een punt, hè? Want nogmaals, als je motie wel gedekt is, dan en als die dan wordt aangenomen, dan is het echt moeilijk voor de regering om terzijde te schuiven en niet uit te voeren. Ik denk dat dat het voornaamste criterium zou moeten zijn. En ja, goed, voor de rest, ik denk dit kwam een beetje over alsof ze er niet over na had gedacht. Want als zij gewoon de vraag had geanticipeerd van, ja, hoe wilt u hiervoor betalen? Dan had ze ook gewoon direct kunnen zeggen van, dat is aan het kabinet, daar mogen ze zelf over beslissen. Het gaat mij erom dat van het minimumloon in ieder geval met 1-2% verhogen. Ik denk dat dat cruciaal is. Waar het van ten koste gaat, dat mogen ze zelf. Dan, ja, als je het met meer zelfvertrouwen zegt, dan is het al beter. Ik denk, hier was het gewoon, leek ze ook overvallen daardoor. En daardoor niet goed voorbereid. En daardoor verliezen kiezers toch al een beetje vertrouwen. Dus ik zou hier wel mee oppassen.
Ja. Maar als jij totaal niet aangeeft waar het van betaald moet worden, dan vind ik dat je achteraf ook niet moet zeuren als het kabinet zegt, nou, we hebben een heel groot stikstoffonds wat bedoeld is om boeren uit te kopen. Nou, misschien kunnen we daar wat miljarden uithalen om dan het minimumloon voor te betalen.
In theorie is dat waar, maar ja, nee, in theorie is dat waar, maar ik denk als dat gebeurt, dan is BBB heel blij, want dat is een godszegen. Als je stikstof weer een veel belangrijker onderwerp wil maken in de verkiezingen, dan moet je dat doen. Dus dan gaan echte slingers helemaal uit bij BBB. Maar goed, oké, dat waren in ieder geval de blunders van Caroline van der Plas. Het is een eenmansfractie. Je ziet ook dat ze nog wel dingen aan het leren zijn. Dat vind ik ook overigens niet per se erg. Hè. Dat hoort er wel bij. Maar het is wel belangrijk om te erkennen dat dit niet helemaal een ideale week was. Ja. Goed, dan is het weer tijd voor Vraag het Wik en Lars. De rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niets. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetwikenlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinent. De vraag van deze week komt van twee reguliere, regelmatige, moet ik zeggen, vragenstellers. Reinder en JW, ze hebben al eerder vragen gesteld. Meestal wordt mij het vuur aan de schenen gelegd. Ja. Ik moet je heel erg zeggen, ze zijn een beetje kritisch op mij, maar ik vind het ook wel weer schatjes. Ik vind het schatjes. Dat vind ik gewoon van ze. Ik vind
het wel het vuur na aan iemands schenen. Niet aan iemands schenen.
Oké. Dankjewel voor de. Kijk, als Betty Bart gecorrigeerd wordt op haar grammatica en shownieuws, dan wordt ze altijd woedend. Dus ik ga daar boven staan.
Accepteer het.
Dankjewel voor deze
communicatiepodcast, Victor.
Heel goed. Ja, maar oké. Reinder en JW, lees even de vraag voor Lars.
Ja, beste Fik en Lars. Laatst hadden jullie het over de excuses van Hugo de Jonge na een grap van Lucille Werner. Hij maakte ze niet. Fik zag dit als goed teken. Ondanks druk van buiten volgde Hugo zijn eigen mening. Dat zouden meer politici moeten doen. Nou ja, aan de andere kant horen we Fik ook vaak dingen zeggen als het volk wil, de mensen vinden dat. Politici zouden daar dan ook weer naar moeten luisteren. Dat heeft natuurlijk ook wel iets democratisch. De vraag is dan echter, wanneer moeten politici luisteren naar het volk en wanneer moeten ze juist hun eigen hart volgen?
Ja, interessante vraag. Dit is eigenlijk ook wel een van de dilemma's die je eigenlijk altijd hebt als politicus. John F. Kennedy, de Amerikaanse president, heeft er ooit een boek over geschreven, Profiles in Courage. En dat gaat ook heel erg sterk over dit dilemma. Wanneer moet je nou de mening van jouw kiezers volgen en wanneer moet je nou doen wat jij denkt dat beter is? En er is niet één oplossing voor. Er zijn wel wat manieren om daarnaar te kijken. En ik denk, één van de dingen, we hebben een vertegenwoordigende democratie, omdat politici ervoor worden betaald feitelijk om zich meer te verdiepen in onderwerpen. En soms is het zo dat met meer informatie je verstandigere beslissing neemt. Dus dat kan bijvoorbeeld iets zijn waarvan je in eerste instantie denkt van, dat vind ik niet zo'n heel goed idee. Denk bijvoorbeeld in de financiële crisis het redden van ABN AMRO. Iedereen had toch zo'n beetje van,
moet het nou?
Maar als je naar de feiten kijkt, precies. Maar als je naar de feiten kijkt, financieel gezien zijn we over een paar jaar waarschijnlijk beter af als ze dat wel doen. Nou, dat zijn van die beslissingen waar ik me kan voorstellen, dan moet je met die superieure informatiepositie je verantwoordelijkheid nemen. Dus dan moet je je eigen kader volgen. Wanneer ik denk dat je niet je eigen kader moet volgen, is als jij denkt dat jouw waarden zijn vervreemd van jouw kiezers. Want wat gebeurt er nou? Veel mensen gaan naar Den Haag, wat een progressieve, hoogopgeleide bubbel is. Niks mis mee. Maar daardoor kom je wel in een andere omgeving terecht. Je neemt waarschijnlijk ook ideeën, waarden en denkbeelden over van die omgeving. En dan moet je soms afvragen, vertegenwoordig ik nog wel mijn kiezers door de nieuwe waarden die ik heb geleerd in Den Haag tot uiting te brengen? Of vertegenwoordig ik mijn kiezers beter door de waarden zoals ik ze heb meegekregen in mijn stad of dorp waar ik ben opgegroeid en wat ik nu wil vertegenwoordigen?
Ja. Ja, dus dan zeg jij van ze veranderen eigenlijk door de omgeving waar ze in zitten. En, dan, ja. En het is waarschijnlijk dat die kiezer dan minder verandert.
Ja, ik denk dat dat een van de grote problemen is. Dat veel kiezers hebben het idee dat politici verhaagsen.
Ja, ik zou dat oplossen door vooral voordat je daar Den Haag gaat heel goed op te schrijven. Expliciet te maken waar je nou eigenlijk voor staat. Mm-hmm. En jezelf daar continu aan te toetsen.
Ja.
En ik vind wel dat je hebt het mandaat gekregen op basis daarvan om... Nou ja, bijvoorbeeld 4 jaar lang het jouw kiezers te vertegenwoordigen,
ja,
dan is het ook echt aan jou. En ik vind het ook weer niet goed als je dan zegt van ja, maar uit opiniepeilingen blijkt ineens dat mensen wat anders vinden. Dan is het risico dat uiteindelijk mensen vooral zich laten beïnvloeden door opiniepeilingen. En dat opiniepeilers de machtigste mensen in Den Haag worden. Dus ik zou zeggen, volg vooral je eigen kompas. Neem de kiezer mee in de afwegingen die je maakt. En nou ja, als je op een gegeven moment, als het niet meer lukt om de kiezer te overtuigen van jouw keuzes, ja, dan zie je dat bij de verkiezingen.
Ja.
En dat is hoe onze democratie werkt.
Ja. Ja, maar ik denk ook dat je dus wel goed af en toe moet nadenken of jouw perspectief toch wel klopt met dat perspectief wat je presenteerde toen je werd gekozen.
Ja, maar toets dat vooral aan zeg maar, het expliciet maken van waar jij zelf voor staat. En ik denk regelmatig toetsen of jij nog wel trouw bent aan de dingen die je beloofd hebt en de dingen waar je voor staat.
Ja.
Dat is hetgene wat je moet doen als politicus.
Ja, nou, het grotendeels ben ik het mee eens, welke kleine andere nuances daar plaats. Maar ik denk, grotendeel zijn we dat mee eens. Dit is een beetje theoretisch iets, maar hoe je het in de praktijk brengt, dat is wel uiteindelijk het lastige daarvan.
Ja? Misschien kan je net als Siewert gewoon een moreel kompas laten maken.
Ja.
Er schijnen dus bureaus te zijn die dat kennelijk doen. Een moreel kompas opstellen.
Siewert is trouwens ook iemand die op een gegeven moment hele gekke kleding begon te dragen in talkshows. Hij was een beetje...
Volgens mij wordt het tijd om de podcast af te ronden.
Hij had op een gegeven moment, toen op een gegeven moment uit de gratie was bij De Wereld Draait Door, ging hij op een gegeven moment, was hij daar één keer terug om over de Britse politiek te praten.
Had hij die trui aan?
Ja, jij kan hem ook nog herinneren. Ja, maar dat was toch dat je ook dacht van, nou Siewert, dit is toch wel heel bijzonder. Ik weet niet wat ik erger vind, die 9 miljoen of die trui. Dat was echt een fashion blunder. Maar goed, ik draaf hier door. Ik weet het, sorry daarvoor. Dank voor je vragen, Reinder en JW. Vraag het Fik en Lars, het team op het commentadres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Als je dit een leuke podcast vindt, klik dan op volgen. En schrijf direct een recensie op Apple Podcast. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi.